Oké, ik ben Sjors en ik vond het na zoveel jaren betrokken zijn bij Palestina, actief of minder actief, maar wel heel erg betrokken, al jaren 40, al passief betrokken. Vond ik wel nodig om 3 jaar geleden naar Palestina te gaan. En zoals de meeste mensen wel kunnen beamen, als je een keer geweest bent, dan ga je terug. Dus de eerste keer ging ik met de plukte olijfcampagne. Dat was een hele goede keuze ook, want dat is met excursies en met verhalen bij geven zij toch wel een overview van wat er speelt. En het zijn bij de boeren met die olijven, dan krijg je ook wel het gevoel met het land en de bevolking op een hele mooie manier. En daarna ben ik een maand gewoon in mijn eentje rondgetrokken. Nou, dus zoals de meeste mensen die in Palestina geweest zijn, wil je dan terug. Dat laat je niet met rust en je gaat terug. En toen heb ik me aangemeld bij de International Solidarity Movement. En zei dat je hoeft niet eens aan te melden, je kunt gewoon komen. En je krijgt een training en dan begin je. Minimaal 2 weken. Dus ik vond het wel spannend. Dat is 3 jaar geleden al, inmiddels weer. En dat is iets wat ik wel gewoon blijf doen. Ik vind het een hele mooie manier om de Palestijnen te helpen. Zij kunnen daar niet zoveel doen als wij hier. Zij kunnen geen druk op Israël uitoefenen. Ze kunnen vooral als testgroep fungeren voor de wapens, voor de surveillance, voor de hatred. Het haat zaaien tussen bevolkingsgroepen, al die soort experimenten. Dat kunnen ze doen en ze kunnen vreedzaam verzet is, als ze daar gewoon blijven, dat is een vreedzaam verzet. Maar dat werkt alleen maar als hier mensen druk op Israël uitoefenen, en daar gaat Sonja het over vertellen natuurlijk straks. En B, als zij in het vreedzaam verzet wel een klein beetje gesteund worden. Want ik heb dat heel duidelijk gemerkt in Palestina, als je er niet bent, dan schieten ze daar gewoon op kinderen. Dan schieten ze daar gewoon op zwangere vrouwen, het maakt het allemaal niet uit. Met internationals erbij, joh, ze veranderen als ijs voor de zon, sneeuw voor de zon moet je zeggen. Dat merk je ook, dat is bijna belachelijk, daar word je bijna misselijk van. Hoe snel ze veranderen, dan doen we, oh, you're a friend, oké. Okay. Weet je wel, nou, dan word je gek, echt, dat is, ik laat op een video ook zien, dat er een man, daar begint de video mee, een man die komt aanlopen met een groot geweer, dat is de meest afschuwelijke man, hij heeft een aantal Palestijnen doodgeschoten. Hij komt uit Engeland, Levi. En net zoals Benny, bij een andere Levi. En hallo. En die komt op ons aflopen om te schieten. En je ziet dat wij buitenlanders zijn. Dan zegt hij sorry, oké. En dan gaat hij weg. Dat is gewoon wat je kunt doen als je daar bent. Niet dat je dan daarmee Israël onder druk zet om op te houden. Hè. Dat is dan wel als je die verhalen, zoals dit verhaal deelt in dat wel. Maar je bent daar voor de solidariteit, je bent daar om mensen te steunen. De kinderen vinden het geweldig als ze ons zien. En zij zullen heel bang zijn als we niet daar zitten op die checkpoint waar ze erheen moeten lopen om naar school te gaan. Want er is altijd wel, gebeurt er wel wat op die checkpoints. Wat ze soms zelf uitlokken, maar neem ze niet kwalijk. Zoveel ellende in hun familie en in hun vriendenkring hebben ze meegemaakt. Dat ze niet keurig, lief en aardig hallo tegen de soldaten kunnen zeggen. En die provoceren wel. Dus dit is iets wat ik zal blijven doen, zoveel als kan. En ook op het moment dat het nodig is. Want op dit moment zijn erg veel mensen bij de vluchtelingen en weinig mensen in Palestina. Het is meer dan ooit nodig. Ik was de afgelopen winter samen met ik ben er nog een keer heen gegaan. Ik ben gewoon toen thuis kwam meteen weer geboekt. En wat me goed ook, want er was een meisje als ze alleen. En we waren toen met z'n tweeën. En dan, met z'n tweeën zijn sterk. In je eentje mag je eigenlijk volgens de regels van de beweging niks doen. Geen actie ondernemen. Nou, gewoon even voor de orde. Als je in Palestina geweest bent en zoals mij 3 keer in de midden gestaan hebt, dan is je ervaring een beetje anders dan wat je hier zeg maar ervaring op doet. En als ik zeg maar dingen zeg wat je zegt van zo is dat niet, dan roept dat dan gewoon. Hè? Want je komt natuurlijk wel van een andere planeet als je daar geweest bent. En emotioneel neemt dat mijzelf mee, dat ik dan misschien dingen zeg die, nou, realiseer me gewoon. Ja? De Internationale Solidarity Movement bestaat 12 jaar, of inmiddels al meer, 13, 14 jaar, zat op heel veel plekken, maar het is steeds kleiner geworden. Het is ooit wel eens 200 mensen tegelijkertijd geweest in 10 plekken. De laatste tijd is het eigenlijk alleen maar Nablus, Houar tegenwoordig, en Galil, dat is Hebron voor ons, voor het Israël. En sinds kort zitten we ook in Toulkerem en in Al-Quds, in Jeruzalem. Sinds kort, maar dat zijn hele kleine teampjes. Het is hard nodig dat mensen daarheen gaan. Dus als je jonge mensen ziet van, oude mensen ook, ik ben niet jong meer. Dus als oude mensen heb je nog ietsje meer respect van die pikjes, die soldaatjes. Hè, met je grijze haren. En dat kun je ook uitspelen. Ik heb af en toe maak je mee dat soldaten je tegenhouden en zeggen, oh, it's okay, I can go. En dan staan ze zoiets van, is het oké? Oké, het zal wel. Weet je wel, een beetje respect is nodig om daar te kunnen bewegen en om te kunnen doen wat je wil. Het is namelijk tussen de Palestijnen staan, erop af kunnen lopen.
Je moet even volgens mij duidelijk vertellen wat je doet.
Oh ja, wat de ISM doet, is een solidarity movement met de boeren mee naar het land waar ze dan hun olijven kunnen plukken, want daar kunnen ze vaak zonder internationals niet zijn, worden ze weggestuurd of weggeschoten of door de settlers aangevallen. Wij zijn er altijd als de kinderen in Hebron naar school lopen door de checkpoints. Wij zitten dan gewoon tussen de school en de checkpoint of bij de checkpoint, gewoon precies daar waar het nodig is. En we proberen dat gewoon. We voorkomen niet dat kinderen stenen gaan gooien. Dat doen we niet. Dat is hun keus. Dat doen de leraren ook niet trouwens. Dat is hun keus. We proberen wel te voorkomen dat de soldaten daar meteen op gaan reageren met buitenproportioneel geluid, geweld. Verder. In Gaza ben ik niet geweest, gaan we met de ridders en met de boeren ook mee, met de schippers en met de boeren mee. En vroeger, dat is het laatste jaar niet meer, gingen we ook naar de Zuid-Hebron Hills. Daar heb je herders en dat noemt shooting zone. Dus dat is ook helemaal oevergebied voor legers, dus daar wordt veel geschoten en daar moeten die herders met hun schapen tussendoor lopen. Dus daar gingen we ook vaak heen. Daar zit Operation Dove, de Italiaanse groep zit daar vast. Ja, we doen het meer. Je bent bereikbaar, telefonisch. En gewoon mensen weten waar je zit. En je loopt de hele dag loop je zoveel mogelijk door de straten om te vragen, gaat het goed, wat is er gebeurd? Maar je bent bereikbaar voor het geval er iets is. En dan ren je erop af. En je bent altijd te laat, want Israël komt als een dief in de nacht. En arresteren dan mensen of breken gebouwen af. Je bent nooit op tijd, maar je bent wel altijd voor steun heel erg belangrijk. Voor het rapport. Soms kun je helemaal een rapportage over schrijven. Maar soms hebben we een aantal keren het ook kunnen voorkomen dat mensen gevangen genomen worden. Ja. Ik zal wat films laten zien. Ik weet niet of dit. Dan moet ik eventjes. Oh, is niet zo duidelijk. Nou, wordt misschien wel duidelijker. Ja, wordt duidelijker. Ja. Ik laat een presentatie zien, die loopt een beetje door. En ik zet het geluidstop en dan zal ik er doorheen praten. Het begint met een periode. Ik ging heen en weer van tussen Nablus en Galil, Hebron. Soms was het ook omdat Hebron te erg was voor me. Toen ik denk van, ik moet hier weg om heel te blijven. En dan ga je lekker tussen de olijfbomen en dan word je weer mens. Op je ladder en met die leuke gezellige boeren en ezeltjes. Maar het was, de presentatie begint nou in Hebron, we waren aan het plukken en wat ik zeg, je weet niet wanneer het gebeurt. Ik had toen die dag een beetje van, het is niet nodig om daar te plukken, we zijn er voor de veiligheid. Maar verdomd joh, daar werd dus door een settler, was er een aanval, settlergroep, soldaten, settlers en de settler security, een paramilitaire groep. Allemaal werkten ze mee om de hele vallei in de fik te steken. En de soldaten zorgden ervoor dat de brandweer het ook niet uit mocht. Dus die mocht helemaal niet blussen. En daar begint het verhaal mee. Ja, dan moet ik het wel even natuurlijk opzoeken. Even kijken. Dus hier. Daar heb ik hier. Deze. En deze. Goeie. Ja. Dus hier komt dus die hoofd van de
Z-Security. Oh, dit is het plaatje. Dit is het plaatje, klopt die.
Ze kwamen op ons af, maar omdat wij gewoon, dus ik stond er in eentje met een Palestijnse vrouw, naar hem schreeuwen van ga weg, dit is volgens de wet privégebied, gaat hij weg. Hij komt daarna wel met zijn vriendje soldaten terug.
Oh nee!
Maar hij had al op de neef van die vrouw waarmee ik stond, van Doha, had hij al geschoten. Hij was, wij hoorden 6 schoten al. Dus deze man had al halfwege de berg. Daar boven in de berg, daar. Dus hebben ze alles in de fik gestoken. Hebben ze een groep boeren en ook internationals aangevallen. Ja, ja. Dit hebben we nog geprobeerd te blussen. Kijk, er staat één zetter jongen. Het is dus heel topjeugd die daar gewoon. Ze zijn hartstikke link. Dit is Doha. En daar komt dus een Engelse groep. Dit is David. Hij kon niet snel genoeg staan. En ze hebben 3 stenen op zijn hoofd gegooid. Van heel van boven op zijn hoofd. Zo. Hij is oké hoor. Het is een dappere man. En maar je schrikt wel eventjes. Dus deze jongens die gaan gewoon door. Dit was misschien voor de organisatie, want het wordt gewoon georganiseerd, wordt voorbereid. De organisatie had dit misschien willen voorkomen, maar die jochies die gaan door. Die maakt niet uit wat, die haten alles. Ja. Nou, hij komt terug dus met in zijn auto. Dus is weer die Gideon Levy. Nee? Met het voornaam, volgens mij wel. Komt hij terug naar de soldaat, maken even filmpjes en foto's en kijken of het genoeg, ja, om maar gewoon te kijken of het genoeg brandt en gaan dan weer weg. En ze houden de brand weer tegen, bleek achteraf. We hebben het al met takken moeten blussen. En de brandweer kwam later met stokken, met lappen eraan. Ja, op een gegeven moment, omdat ze het ook niet mogen onderhouden. Ze
nee, hij heeft een wapen.
Ja, hij heeft een wapen, ja. Nou, alle zetters hebben een wapen.
Ja.
Maar deze giet ook mee. Hij heeft een wapen, hij heeft een revolver links in zijn ding zitten, altijd. En hij heeft er meerdere mensen doodgeschoten, deze man. Hij is de hoofdzetter security van Yitzhar. Dat is het beruchte dinges. Ja. Nou, dit is dus, deze Yitzhar is daar een strategisch settlement. Er is er ook, Braga heb je daar ook. Je hebt er 2 hele beruchte settlements die vlak bij Nablus, tussen zeg maar Jeruzalem en Nablus, dus die Route 60. Wij hebben daar in Huwara gezeten, we hebben regelmatig gezien dat op die weg, ik heb er geen films van. Kijk, dit is ook heel leuk trouwens, daar komt hij, komt daar. En dan zegt die soldaat, go away, you're my friend. Maar als we daar niet zouden zijn geweest, zou het heel anders afgelopen zijn met deze boer. Was hij misschien gearresteerd geweest. Nu zijn ze aardig, kijk, het gaat heel aardig, maar hij moet wel weg. Hij is de slachtoffer van de brand en daarom moet hij weg. Stuurt naar deze. Hier was ik dan aan het plukken. En zijn boomgaard staat niet in de fik, dus je wil zo lang mogelijk blijven natuurlijk. Want anders komen jongens gewoon terug weer met hun benzine. En dan steekt ze ook in de fik, dus je wil daar gewoon echt niet weg. En. Dus het,
nou, je bent daar in het plukseizoen, begrijp ik?
Dit was plukseizoen, dit was oktober, ja. Nou ja, het staat vreselijk in de fik. Op 12 plekken heeft hij in de fik zo. Je ziet ook hele. Het begint met een slierd vuur, dus met benzinesporen. Daar begint zo'n brand mee. En het verspreidt zich ook omdat ze onder die bomen. Daar is natuurlijk heel veel bush. Ze mogen die boomgaarden niet onderhouden. Ze mogen daar maar 1 keer per jaar zijn. En dan ga je voor het knotten van de bomen. En voor het plukken van de olijven, daar ga je voor. Je gaat niet zeg maar die bush daar tussendoor de bomen weghalen. En daarom fik dat ook zo makkelijk, daar verspreidt dat. Kijk, hier staat een hele boomgaard in de fik. Nu iemand daar niet veel meer te redden is. Ik ga hier gewoon door, want dit duurt te lang.
Zit er nu bij, hè?
Ik weet niet wat... Oh nee, dit gaat ook verder. Hier zo. Nou, dit is het gebied van Hebron waar... wat ooit een bloeiend handels- en winkelgebied was. Vergelijkbaar met, een beetje met Jeruzalem, de oude stad. En dit is wat er van overblijft als Jeruzalem, de oude stad, genomen wordt. Dan is het, wordt het niet weer een bloeiend gebied. Dan komt het niet tot leven. Dan is het gewoon een dode stad. Waar ook nog mensen doodgeschoten worden als ze daar lopen. Nou, dit is het checkpoint. Dit is het checkpoint waar iedereen doorheen moet. Ze moeten slingerend door die straten. Daar mogen ze niet, daar mogen ze niet, daar mogen ze niet. Ik zal het later uitleggen hoe dat zit. En daar zijn dus inderdaad heel veel mensen doodgeschoten. Op die checkpoints.
Jos, had je geen probleem gehad met filmen?
Nee.
Met die soldaten? Nee. Die
nee, ik hoop dat ik het straks even ook kan laten zien. Ik was dus, op een gegeven moment was ik... je bent zoveel mogelijk berg op buiten, zoveel mogelijk in dit gebied waar zij niet mogen zijn, van H1 dus. Hè? Dus je bent H2 en daar heb je wel de bewoners zelf in H2. En je loopt daar, je staat daar, en ik was nu bij eentje, maar ik zei, ja, ik blijf toch, ik voel me, ik voel niet goed. Het is vlak bij mij, is het meisje doodgeschoten, die is Kielzaar of zo. En ik was er de eerste bij mijn camera. En je ziet er die soldaten, die gaan de mensen wegduwen, maar ze zagen mij niet. Of, snap je, dus ze laten niet filmen. Ja. Ja.
Maar zien ze dan jullie niet als een dreiging? Want jullie leggen wel dingen vast.
Ja. Ja.
Voelen ze zich zo sterk staan dat ze denken, nou ja, het maakt niet uit of je filmt.
Nou ja, dat zullen ze een keer doen. En dan wordt dat dan, daar heb je al eens twee, hè. Dan wordt door de ander gefilmd. Mm-hmm. Je zal straks zien, komt er iemand met zijn cola... treetje naar me toe en met op mijn camera. Ik weet niet of ik het allemaal kan laten zien hoor. Maar dat doen ze wel, ze bedreigen je en ze doen maar dat filmt dan weer de anderen, dus dat leren ze dan wel af.
Maar je moet even uitleggen wat H1 en H2.
Dat komt straks.
Okay. Ja? Nee, maar je noemt...
Dus dit is het gebied waar volgens, dat is dan niet Oslo, maar een paar jaar na Oslo, hebben ze ook voor Hebron een oplossing gevonden, zeg maar. Hè? Dat betekent dat Israël hier administratief en veiligheidswegen autoriteit is. Dat betekent dus dat ze iedereen doodschieten. Dat is hun veiligheidsnorm. Hè? Of niet minst dat ze gewoon zij mogen schieten en verder doen wat ze willen. En het grote deel van Hebron, H1, dat is Palestijns autoriteit en securitygebied. En dan mag dus gewoon iedereen komen.
Ja.
Als ik dingen zeg die aanstootgevend zijn, alsjeblieft reageer. Ik merk nu al dat ik gewoon mijn emoties...
Lopen er ook geen Israëli's op in, zeg maar, wat onder de Palestijns gezag staat?
Dat noem je dan incursies. Dat noem je dan gewoon invasies. En dat gebeurt natuurlijk.
Gebeurt,
ze halen daar gewoon mensen uit hun bed. Af en toe komen ze gewoon, dat is de checkpoint aan het eind, geloof ik. Ja, je ziet daar de checkpoint. En achter dat checkpoint, daar begint, dit is de container checkpoint. Dus tegenwoordig is het echt een burcht geworden. Twee keer vervangen sinds dit plaatje. En daarachter begint H1. En die soldaten die gaan er gewoon door die deur. Massaal, met 20 of 40 stormen ze daar dat gebied in. Schiet het vol met dingen en schiet ook scherp.
Ja.
Zie je, dat is die checkpoint. Volgens mij is er achter een demonstratie aan de gang. Die stenen die komen dan over een enorm hoog hek. Je kan het hek nog een beetje zien. Boven die netten heb je een hek en toch komen die stenen er overheen. Nou ja, het is niet zo interessant eigenlijk. Ik zal kijken of ik een beetje door kan schieten. En je ziet nu dat ze ook in de Souk, de Souk is omstreden gebied, is dat nou wel Israëlisch of niet? Dat is onduidelijk volgens mij. Waarschijnlijk officieel. Dit is de deur van de kazerne. Dat zo. En daar komen we heel vaak uit. En zorgen gewoon dat het Palestijnse leven daardoor onmogelijk is. Ik vind deze man die reageert zo ontzettend wijs en mooi. Check my ID and let me go, zegt hij. Sorry. Kijk, dit is Palestijn verzet. Gewoon, proberen gewoon, ondanks dit soort blokkades die nergens verdienen. Er is geen enkele reden voor deze blokkade, niks gebeurt. Gewoon, herhaast. Het is hartstikke link, dus hij had doodgeschoten kunnen worden. Hij komt gewoon te dichtbij. Maar hij speelt het heel goed, deze man. Echt knap hoor. Op een gegeven moment gaat hij gewoon in zijn auto en hij rijdt door. Ook hartstikke link. Maar ja, dat heb ik dus maar. Als zij dus een ID niet checken, dan zeg je oké. Dan gaat hij in zijn auto zitten en rijdt hij gewoon door. Hier zitten wij binnen. Dit is een winkeltje, dat is helaas niet gesloten. Voor altijd. Toen was het nog open. En het werd elke avond door deze. Ja, een beetje. Opgehitste set kolonisten werd hij bedreigd. Deze politieman zou er niet staan als er geen internationals in de winkel zou zijn. Dan zou hij gewoon weggaan. Dus dat soort dingen kun je daar doen als je er bent. Dit is de man van de winkel.
Wie zijn er nou aan het spelen?
De kolonisten op de Suara Street. Dit winkeltje is aan de Suara Street. Ja.
Dat wordt weer achtergevraagd, waarom zijn ze zo aan het geld? Wat willen ze?
Ze willen niet dat er een winkel open is. Ze willen niet dat er een winkel open is. Het is de enige winkel voor levensmiddelen in het hele gebied. Er is geen winkel, er is geen school. Ze zeggen dus dat er 800 settlers zijn. Nou, de mensen zeggen, waar dan? Waar dan? Er is geen winkel, er is geen school, er is niks. Er zijn misschien 30 of 50 settlers in het centrum. Maar Israël overdrijft dat graag om te laten zien dat er een probleem is. Het probleem is dat Israël vindt dat die settlers daar zouden moeten zijn, niet dat ze echt zijn. Nou, dit is dus heel afschuwelijk. Hier, hierachter heb je de Monsanto school. Dit is de plek waar wij altijd staan, zitten. En daar fouilleren ze ook leraren, kinderen, mannen. In dit geval is het ook ons gefouilleerd. En dit is Kaitoen. En dat is een oefening. Er komen, ik denk dat het iets van 100, drie groepen van 30. Ja, ongeveer 100 soldaten komen daar gewoon oefenen, met huis inbreken, meteen naar het dak lopen en daar even blijven, weer volgende instructies en dan weer terug. Dat doen ze dan huis na huis.
Dit is een bewoond huis.
En soms hebben ze daar dat is een torenelement. Dat is niet een pijp hoor, dat is gewapend beton. Hebben ze daar neergelegd met een steenachter, blokkade. Daarachter is de hoofdstraat van Kaitoen. Ligt in het verlengde van Suara Street. Dus ik denk van, oh god, nu gaan ze die Suara Street uitbreiden. En diezelfde dag, toen kwamen we terug. Ja, we lopen van dit soort dingetjes weer naar de scholen, want het zijn wel de vaste tijden school uitgaan.
Ik kan nog even terug gebruiken. Want die tekst al heel. Ja.
Ja, het valt een beetje weg links. Ik weet niet of dat. Ja, dat komt door mijn film. Ja. Er was geen enkele reden. Wij kwamen toen weer van een andere school kwamen terug. Je blijft gewoon lopen. Je wil niet naar binnen. Je denkt van nou, ik ben hier. Laat me zoveel mogelijk buiten blijven. En toen kom je dit soort dingen tegen. S'ochtends dus die oefeningen met huisinbraak. En kom je smiddags terug. En dan zie je gewoon dat daar die stront, die skunkwagen daar. Die hele boel vol met vuiligheidsspuit. Ook, hij begint dus op de daken. Heel lang en daarna is dus de hele wagens leeg, maar er is geen enkele reden. Je ziet geen enkele Palestijn of je ziet geen stenen liggen, er is niks gebeurd.
Daarnaast gooi je een kolonist een vuilnis letterlijk op de supermensen.
Ja. Nou, dit is dus een heel vies goor goedje. Alleen is er wel mee wat erin zit. En misschien ook nog niet eens iedereen. En je ziet niemand. Je ziet geen stenen liggen op straat. Dus dit is het gebied, dus kijk toe. Je wordt elke ochtend vol met dragers geschoten. Ook in de school. Hier links is een school. In de koer. Ja, waardoor de kinderen dus niet naar school kunnen. En dan lopen ze op straat. En dan doen ze dingen die weer verder geweld uitlokken. Dit is echt heel vies, stinkend water. En dan krijg je niet gauw, dat krijg je niet gauw weg. Er is geen vuur, er zijn geen autobanden, er is dus helemaal niks aan de hand.
Gas.
Ja, dat is heel goor. Dat is heel goor. En het bleef maar doorspuiten. Het wordt dus steeds erger, want dit was vroeger heel bijzonder dat je zo'n opname kon maken. Nou, ik heb nadat ik deze opname maak, heb ik van anderen ook stukken opnames gezien.
Daarom
zeg
ik,
ze voelen
zich zo
machtig
dat het niet uitmaakt
wie je ervan moet. Ja, methode wordt steeds erger.
Hoe lang blijft de slang aanhouden na het zo'n spuit?
Nou, je ziet nu al mensen met een slang het weg. Terwijl deze auto aan het spuit is, zie je al mensen in de verte voor hun winkel met een slang. Want hoe lang je laat liggen, hoe moeilijk het weg te krijgen is. Dit blijft heel lang, ja. Maar je weet er wel aan hoor.
Van uren, is dat uren, is dat dagen?
Dagen. Ja. Maar ja. Je bent er al, dat stinkt er allemaal. Het is als het geen traaggas is het dit. Of is het of de autobanden verbranden van de verzet. Hij ging maar door dus. Ja. En vooral ook door ramen en op daken en op laan.
Of ze de stroomloos kunnen gebruiken.
Ja. Ja. En dat hou je niet tegen hoor. Nou, die zet ik hem even stop. Dit is het volgende verhaal. Ik ben dus al lang niet terug in de hemel, dat was het volgende filmpje ook al. Hè? Wij maakten hier op dit moment mee ik was getuige van twee executies. Die helemaal nergens nodig waren. We zagen soldaten komen met helmen op en dingen. Dat is voor ons al verdacht. Dan weten we dat iets gaat gebeuren als helemaal op hebben. En we waren dus alert. En zij verkenden de buurt, wachten op de eerste beste Palestijn die een klein beetje aan het postuur van een terrorist voldoet. En schoten hun dood met heel veel kogels. Twee keer op één dag. En daarna begonnen meteen al, dat ga je hier zien, kwam de caterpillar kwam binnen, die ging de grond gelijk maken. Toen kwamen de keten om een legerkamp in te richten. Toen kwam de spionage op de lont, toen kwamen heel veel muurelementen. Versteviging van de checkpoint voor ons huis. Alle bewoners geregistreerd. Iedereen kreeg een nummer. Want natuurlijk soldaten kunnen geen Arabisch lezen. Ook geen Engels. Dus het moet via een nummertje moeten gaan. En uiteindelijk zijn wij er ook uitgegooid. En daarna Yusuf en Settlement. Die zit hier op die heuvel. Misschien dit zo'n gebouwtje. Maar het is niet dat hoor. Maar aan de linkerkant daar zit een andere mensenrechtenorganisatie die daar zit, gewoon om de boel te beschermen. Maar dat zijn dan vooral Palestijnen, dus een kent settlement. Dus was heel duidelijk dat die executies uitgevoerd zijn om een project door te voeren. Nou, inmiddels is Hebron een half jaar lang ghetto, closed military zone noemen ze dat. Dus al deze moorden in oktober hadden het doel om dit project uit te voeren. Dit is Tel de Meda, ik zat even uit de heuvel. Ik zit hier even stoppen. Even kijken, hier heb je dus het container checkpoint. Hè. Dit is Palestijns gebied. En hier is de Suara Street. Ja? Settlement. En hier het settlement. En dit is volgens mij de legerbasis. Ook settlement. En dit is de moskee. Maar eromheen is heel veel ook Joods only gebied. Dus kan je ook eigenlijk, soms wordt dit ook als een settlement aangegeven. Nou, je ziet die checkpoints. Selemi, Monsuntum, Ketun. Nee, dit is Ketun, Selemi. Enorm veel checkpoints. Als je 12 meter loopt, dan heb je daar weer soldaten. En het moorden vindt plaats op checkpoints. Altijd. Daar worden mensen doodgeschoten. Wij zitten aan dit checkpoint, Tel de Meda, dus die weg omhoog. Daarachter heb je dus een wat over is van een Palestijnse gemeenschap, een dorp. Hier heb je een hele kleine, dus één familie woont daar. met slecht opgevoede kinderen, laat ik dat maar zeggen. Ze laten je één checkpoint zien, maar het zijn er inmiddels zijn er twee hoor. Het is hier eentje en dit, deze ken ik niet eens, dat is, want dat is eigenlijk al een verboden gebied. Dat is al, hier mogen wij niet, pas en niet lopen, wij gaan ook niet heen. Dus je hebt hier, op dit kleine stukje heb je drie checkpoints. En, nou, Palestijnen die hier wonen, dit is de Ketun en dit is de Lely, die moeten dus, hier mogen ze niet lopen. Dus die lopen zo. Dus om naar de moskee te gaan vrijdags, met een mooiste kleren, moeten ze door het Lely checkpoint, door het Zwarte checkpoint, dit is het, weet ik niet, ik noem dat Kilazar checkpoint, dat dat meisje dat wel heette, Core checkpoint en dan twee Ibrahim checkpoints. Dus 1, 2, 3, 4, 5, 6 checkpoints. Worden ze dus gecontroleerd en bij elk checkpoint moeten ze spullen op de tafel leggen. Moeten ze soms ook gefouilleerd worden enzovoorts. En met gevaar vermoord worden. Dat is in Hebron 60 keer gebeurd in de 2 maanden tijd. Het is meer dan 1 keer per dag. En wij hebben het hier dus. Voor ons raam zien gebeuren. Dat er twee. Vervolgens, 2 maanden later, dus hier eentje. Je schrik je rot.
Maar uitgekleed, hè?
Ja, ze kleden hem uit. Ik weet ook niet waarom. En wij zagen dus ook dat ze dus hier aan de voorkant hier geen kogel gaven. Hij is in de rug geschoten. En waarschijnlijk kogels zonder punten. Want dat mag ook. Hè, dus. Nou, deze lag naast ons. Een huis, die heb ik nog niet eens geschieten. De andere heb ik alleen maar kogels gehoord. En...
Maar wat bedoel je met het mag niet? Ik bedoel, mag het schieten mag sowieso niet. Maar wat?
Nee, maar het zijn allemaal oorlogsmisdaden. Als jij gewoon zo kogel fabriceert dat het in de mensen uit elkaar spat.
Oh, het explodeert.
Ja, explodeert. Oh,
maar je moet even dit.
Dum, ja. Nou, dit zijn de volgende ochtend, is dit. Toen kreeg je dus deze twee mensen. Ik heb nagevraagd, niemand kent deze. Ik heb een foto laten zien van, ik wou toch wel het verhaal compleet hebben, voor wie zijn dit dan? Mensen kenden deze dus niet. Dus die komen hier, hij kijkt nu naar de kogelgaten in de straat. Daarna hebben ze iemand nog met 8 kogels nog verder afgemaakt. Ja. 2 keer 8 kogels, eentje op dit schiet, de andere om af te maken. Hij maakt nog foto's van, die leuke andere man. En daarna lopen ze naar boven, misschien ga ik even er doorheen hoor. Hij wil dus soldatenbegeleiding hebben. Nou, daar hebben ze niet zo moeite zin in, maar nu gaan ze, dan lopen ze naar boven. Daarboven is een begraafplaats, daar staan ze nu op. We hebben een rondje gelopen, daar staan ze nu vlakbij, zeg maar bij achter de huizen. Dan staan ze daar een beetje de situatie te verkennen. En daarna wordt het dus gebouwd. Ik weet niet of dit een verband met deze mensen zijn hier dus nog niet geweest. En die komen ineens de dag na de executies. Hmm. Dit is de Close Military Zone. Dit is de eerste map die wij zagen op het gebied omgeven is wat daarna niet meer toegankelijk is voor andere mensen dan de bewoners zelf. Dus eigenlijk militair gebied vanwege beveiliging, vanwege het gevaar voor iets maak je het militair gebied.
Is dat zo?
Wat?
Vanwege het gevaar voor iets dat het voor militair gebied.
Nou, daarom mag het ook niet. Daarom is het ook verboden.
Ik denk het niet. Persoonlijk denk ik het niet. Ik ben zelf een Palestijn.
Ja.
En ik weet dat zij gebieden tot militair gebied of veiligheidsgebied verklaren. Ja. Om het korte tijd later te confisceren.
Ja, dat is het
dus
ook.
Dat is niet omdat er gevaar is.
Ja.
Of daadwerkelijke veiligheidsissues zijn. Ja. Maar onder het mom van veiligheid wordt.
Ja.
Gaan ze verder met mandje pik en.
Nou, je hebt helemaal gelijk. Dat is wat ik inderdaad ook. Ik noem dat gewoon, het is niet ironisch bedoeld hoor, maar om aan te geven van hoe fout het is. Een close military zone, dat is een heel tijdelijke maatregel die genomen wordt, zeker als het bewoond gebied is. Daar wonen mensen. Dus dat mag je niet zomaar een militair gebied van maken. Dat is alleen maar als het voor de veiligheid noodzakelijk is.
Het is
nu al een half jaar.
Het is plan in beslagname.
Ja, het is.
Het is plan in beslagname van Palestijns bezit.
Ja. Toen hij met je kaart kwam, was het voor 1 dag. Toen is het elke dag met dezelfde kaart verlengd, dus zonder handtekening erop. En pas in januari werd het per maand verlengd. Maar toen, dus tot januari, dus 2 maanden lang, is het echt per dag verlengd of per week verlengd of noem maar op. En er stond helemaal, er was geen rechter bij gekomen. Het ook moet hoor. Moet ook officieel met een stempeltje en dingen zo van de politie of van de rechter bij de psychologie zit.
En die man die waard is een kolonist.
Ja, ja, hij kwam met een bus. Settlers kwam hij aanrijden. Dus het was enorm veel bedrijvigheid na deze 2 executies. Ja. En klapte de vuurpijl, die legerbasis, met een spionageballon erboven, die daar een maand gehangen heeft. En in de oude historische Joodse begraafplaats, ja, dat is niet voor mogelijk, een legerbasis. Ja. En deze mensen zitten nu al een half jaar, er mag dus geen familie binnenkomen, mag geen vrienden binnenkomen, wij mogen niet binnenkomen. Medisch personeel, als je doodgaat, helaas.
En het eten en drinken komt, dat kan ook niet.
Wat?
Hoe kom je aan voedsel? Want als je in
een... er is een winkeltje. Gaat het? Ja. Er is een winkeltje in en hoe dat bevoorraad wordt. Want de Palestijnen mogen daar, dat zag je straks laten zien, mogen daar niet rijden. Gaat het?
Ja hoor.
Ja? Oké, hij gaat nog even door en ik weet niet hoe ik met de tijd zit.
Ja, maar ik hou het in de gaten.
Je houdt in de gaten, hè? Dit gaat ook even door.
Het is 9:10.
Wat je nu op de achtergrond ziet, hier zie je dus deze mensen, die worden hier geregistreerd. Dat zie je. Dat enorm veel auto's, enorm, dus een hele bus vol. Ik kon niet door die ramen kijken hoeveel mensen erin zitten, maar het is natuurlijk een nieuwe olie, Joost oliebus. En heel veel soldaten, heel veel auto's en op een gegeven moment... de Palestijnen zijn doodsbang, kinderen durven daar niet te lopen. En ik ga nog even door, want we kunnen niet alles laten zien. En hier beginnen de eerste registraties. Dit was dus, ik stond vanaf het dak te filmen. Eerlijk gezegd durfde ik toen ook niet uit mijn huis 3 dagen lang. Omdat ik denk van als ik eruit ga, dan word ik meteen gearresteerd. En waarschijnlijk alleen maar als ik mijn filmdrukken afsta, mag ik weer vrijkomen ofzo. Dus ik heb daar gezeten 3 dagen lang. En de eerste keer dat ik eruit kwam, was dat ik eruit gegooid ben. Dus, maar uiteindelijk was dat ook het beste wat ik kon doen daar. Denk ik, dit soort dingen filmen en vastleggen. Je zag het er allemaal gebeuren. Nou, ik ga hier gewoon een klein beetje snel doorheen. Ik heb deze film gemaakt om aan te geven dat het een project is. Het is niet, Israël wordt niet bedreigd. Israël creëert zelfs zijn aanvallen, zogenaamd. Legt de mensen ernaast. Dat heb ik ook in een stukje film, heb ik ook moeilijk, maar je kunt zien dat daar een mes naast gelegd wordt. Dus op het moment dat het mes daar neergelegd werd, hield de soldaat een lamp in mijn richting. A, ik schrok, maar B, de film is ook niet goed geweest. Dus ik heb het net niet op het moment gezien, maar daarna lag er wel een mes, en daarvoor niet. Nou, hier heb je dan de keten, alles bij elkaar, met honderden nieuwe elementen en van die blokken, hè, een blok en elementen erop, dus een muur van 3 meter hoog. Het ging maar door, en dat is dus de tweede dag na die executies. Het is echt gewoon al gepland. Executies, valse vlag, incidenten zijn nodig voor Israël om iets te doen. En dat gaat, dat is standaard. Gewoon een standaard.
En lees je daar ook over in Nederlandse kranten?
Nee. Dit heb ik dus aan de Jack Walter.
Ja,
dat is niet
negatief, maar ik denk ja.
Dit heb ik dus aan Dirk Walter allemaal laten zien. Ik ben naar Ramallah gegaan, hij kwam uit Tel Aviv. En hij mocht er geen letter van in zijn NRC schrijven.
Maar later heeft hij wel...
Niet hierover.
Oh, dit niet.
Niet hierover. Maar hij is wel... Hij heeft wel over andere dingen flink wat kunnen schrijven.
Simon, waar kunnen we de film zien?
Deze film? Superheld. Ik heb deze nog niet, wel allemaal deze delen van deze film heb ik allemaal op de paulsoejetje.org. Die brief te klaar in, staat allemaal op. Maar nou, het gaat ze door, dit zijn die blokken, 1 meter en erop komen muren van 3 meter. En dat is een hele ding nou. Ik kan dit een beetje door hebben. De verkeerde kant door. Ja, en daarna kwamen ze met de lijsten. Als je niet op die lijst stond, dan mocht je daar niet in of mocht er niet uit. Die vrouw heeft daar dus een kwartier geprobeerd naar buiten te komen. Die mocht haar buurt niet uit. Ja, naar mij toe.
Naar jou toe.
Ja, waarschijnlijk was toen al bekend dat wij eruit gegooid zouden worden. Want we zagen inderdaad, ze werden gewoon in hun gebaren, merkten we wel. Nou, deze man stond er ook een kwartier en toen liep hij verder. Maar ja, helaas. 20 meter verder is nee, volgende checkpoint en dan mocht je niet verder. Dus ja, dit nu. En dit is nu al een half jaar lang. Dat mensen gewoon ja, nou hier worden we uit het appartement gegooid. Kijk, nu steeds komen er vrachtwagens binnen. Hier wordt dus. Het checkpoint voor ons huis was eigenlijk niet echt zeg maar muren, maar hier komen dus de muren van de checkpoint erbij. Dus er komen steeds meer checkpoints bij en het checkpoint begint eerst met soldaten en een huisje. En daarna krijg je ook de muren en de slagbomen en de security checks. En vervolgens wordt dat allemaal vervangen door de hekken met draaihekken enzovoorts. En,
ja. Onze mensen.
Nou, hier terwijl zit het bouwwagen, zijn we eruit gegooid. Dus hier zo staan we allemaal. Zij was gearresteerd. Ja, en een beetje stom dat deze jonge mensen allemaal omheen gaan staan om haar te helpen. Moet je eigenlijk niet doen. Je bent er om de Palestijnen te beschermen, niet om elkaar te beschermen. Dus dat was fout. We hadden er sowieso uitgegooid geworden hoor, maar dit was wel heel makkelijk. Deze politie daar, die heeft gewoon alle paspoorten ingenomen. Nu vraagt hij of ik naar beneden kom. En ja, ik was de laatste in het huis, dus ik ben ook maar gegaan. En, met de belofte dat je terug kan komen, maar nee hoor, het is altijd liegen. En er waren een aantal mensen die hebben van alles gedaan, die hebben zich laten registreren, die hebben dat gedaan. Ja. Forget it. Dan kom je gewoon niet meer terug. Wij liepen nu naar het gebouw van de User Case Settlement. Die kwamen we gewoon, Isa kwamen we tegen. Isa Amro. Die zei van kom maar bij in huis. Dus die heeft ons opgenomen een tijdje. Hij heeft hem daarna eruit gegooid uit de buurt.
Bij George, wil je nog een laatste stukje waarvan je denkt, nou dit moet ik vertellen?
Ik ben even
we kunnen uren praten.
De regie kwijt. Ik ga even kijken op mijn blaadje. Wat ik van plan was, ja. Daarom zei ik van, je vroeg voor hoeveel heb je? Ik zei, nou, ik heb al voor een week. Ja. Ik denk dat dit wel het belangrijkste zo'n beetje was. Wat ik heb laten zien, ja. Ik heb laten zien, Ja, oké. Okay. Dit is dus de berg van de User Game Settlement. Ja, dat zullen ze waarschijnlijk als een heilige plek beschouwen, die Joodse mensen, of iets, een soort terug naar hun gebied, de grote leugen. Hè? Heel mooi gebied ook, met deze 5000 jaar oude bomen. En dat was heel triest, het was de dag dat ik wegging, in december. Dus ik wou niet gearresteerd worden. Enzovoorts. Dus ik was daar, eigenlijk ben ik daar een beetje defensief geweest. Ik ben niet veel verder gegaan. Ook al wilden de Palestijnen graag dat wij meeliepen, want die wilden hun huis weer in. Maar het was een feestje. Ja, ze zitten rond de tafel en vieren feest. En heel akelig om zo weg te moeten. Ja. Dus toen werd ik meteen weer geboekt, eigenlijk toen ik wist dat er te weinig mensen waren.
Nou ja, mensen die willen. Volgend jaar, dit jaar.
Niet durven.
En durven.
Het is een beetje basic. Ik wou zeggen, je bent er nooit te oud voor. Het is wel een beetje basic. Je kunt ook je eigen hotel nemen. En dan ben je soort part-time. Dan doe je met sommige dingen mee, andere dingen niet mee. Appartement is heel basic. Je hebt een schuimrubbertje, je hebt een boys room en een girls room. Het is een twee slaapkamers. En wij hebben drie keer moeten verhuizen. Dus je hebt eigenlijk je rugzak heb je gewoon hou je gepakt. Eigenlijk. Je moet soms binnen een kwartier weg zijn.
Je moet wel foto's maken.
Hè? Ja, je moet filmen, foto's. Ja. Maar niet iedereen, hè. Je bent met tweeën en één filmt en de ander die kan daar gewoon tussen gaan staan. Maar ja, het beste is gewoon zeker je camera's meenemen en altijd met tweeën zijn. Minimaal. Ik vind het heel dankbaar werk. Het is heel eenvoudig ook. Het is geen organisatie, we hebben geen kantoor. Mensen die komen bepalen met elkaar wat de regels zijn. Die kunnen ze ook veranderen, die regels. Als de groep roleert, is er een andere groep en die kunnen andere dingen met elkaar afspreken. De core meeting noem je dat, donderdag om de week, twee keer per maand. Dan bepaal je regels en dan bepaal je de acties, tactieken enzovoorts en de verzoekjes. En dan heb je dat doe je centraal in Ramallah. Maar in de locaties, hè, dus Nablus, Boara en Doekeremmi, Kaliu, Hebron, daar besluit je gewoon in je eentje, werkappartementje neemt, je zoekt gewoon wat, je bepaalt wat een. Alles eigenlijk. Kan je, dus het is een heel eenvoudige organisatie.
Had je ook support ondersteunt in het geval van nood, dat je iemand van ISM zeg maar op in het achtergrond om hulp kon vragen?
Ja, we hebben dus lijstjes van met de consulaat hebben we aan de muur hangen. Dat was mijn dringend verzoek. Laten we dat dan doen. En, maar je hebt ook een telefoonnummer van iemand die dan altijd bereikbaar is en die belt dan advocaten.
Okay.
En er zijn twee of drie advocaten die ter vergoeding wel ons helpen.
Dat plaatselijk?
Dat is niet plaatselijk meer. Dat is, meestal in Ramallah is dat. Ja, dat is dan gewoon long distance. Ja.
En hoe lang verblijf je thuis?
Minimaal 2 weken.
En?
Ik doe 2 maanden altijd. Vind ik heel.
En 2 weken komt dat het eigenlijk al genoeg is, omdat je het anders te veel wordt?
2 weken is echt niet genoeg. Ja, ja. Sommige mensen die zijn daar, die horen dan van ISM. Je kunt er gewoon aankomen lopen en je doet dan die training in Ramallah op woensdag, donderdag. En dan ben je voorbereid en dan doe je mee. Dus het is. En dan doen ze het de eerste keer vaak 2 weken.
Ja.
Voorzichtig, niet vastleggen op iets wat je niet weet hoe het is.
In het begin zei je de hoogtijdagen waren 200 mensen bij ISM.
Ja, dat hoor ik. Ik was er niet bij hoor.
Was dat binnen Nederland of was dat wereldwijd?
Nee, wereldwijd zijn er nog heel veel mensen nog wel.
Dus ook
maar dat er echt, nee, dat er echt in Palestina aanwezig zijn.
Aanwezig zijn, ja, ja.
Ja.
En hoeveel zijn het er nu ongeveer?
Ik durf het te zeggen, 2.
2?
Ja, nu weer. Er komen nu ook geen artikelen. Volgens mij is Jenny, die is getrouwd, omdat ze door ons uitgegooid werd. Die zit er nu dus al 8 maanden. Terwijl een visa maar 3 maanden is. Hè. Maar ze is getrouwd met iemand anders van een Palestijnse ISM'er. Palestijnen kunnen ook de cursus doen. Er zijn ISM'er dan ook. En de SMS gaat ontzettend leuk, jongen. Dus heeft nog echt een leuke vent in haar geslagen. Dus de woon je ook bij hem in huis. Komt het record. Ja. En die is verder.
Maar wat zou de reden zijn van die enorme reductie van 200 naar 2 personen? Is dat. Dat het werk daar, dat ze niet toegelaten worden, of onmogelijk wordt gemaakt? Of is het. Of is er geen voldoende interesse?
Nou, de grootste gedeelte van. Er waren vroeger heel veel jonge mensen. Hè, en studenten. En studeren is vreselijk moeilijk geworden. Een kamertje is 500 euro en daar moet je 2 banen voor hebben. En je moet punten halen. Dat is allemaal nieuw. Dus studenten kunnen niet zo makkelijk meer even 2 maandjes weg naar Palestina. Dus die restricties die hier doorgevoerd worden. Ik denk zelf ook dat het is om mensen zeg maar, weer, de weerstand van mensen weg te nemen. He, dat mensen gewoon niet meer kunnen. Je kunt ook zeggen, ja, het is gewoon moeilijke tijd, kun je ook zeggen, en daarom kunnen ze niet. Maar ik denk dat het bewust is. Aan de andere kant heb je de vluchtelingen nu, dus er zijn heel veel goede mensen die gaan naar Lesbos. En die gaan naar Macedonië aan de grens. Heel veel zitten daar ook. Dus dat, ja, ook heel belangrijk. Zou ik ook zo heen willen gaan als nodig was. Ja. Maar het is dus triest dat er nu maar twee mensen zijn.
Ja, wij gaan
en misschien zelfs nog niet eens, want ik heb de indruk dat nu helemaal geen actie is. Ik lees helemaal niks van dat en dat is er gebeurd. Misschien is het nu alleen Kevin de eentje daar. Zou best kunnen.
Christian Peace.
Ja, Christian Peace team, CPT, die krijgt een training in Seattle of nee, Chicago. Lange training van een maand, geloof ik. En dan zitten ze een half jaar, nee, onbeperkt lang, zitten ze in Palestina of in Colombia of in andere plekken, een paar plekken op de wereld. En je hebt Yappie, dus alleen maar Palestina. En die moeten na een half jaar, nee, na drie maanden moeten ze weg. Dus die hebben ook een training van een paar dagen, maar wel over een half jaar uitgesmeerd. Yappie, humanitair, christenen geloof ik. En die baalden echt van dat ze na drie maanden weg moeten, allemaal. En dat, dat ze ook binnen die drie maanden ook steeds verplaatsen moeten. En er was veel kritiek van de mensen
voor,
zelf.
Maar je visum voor Israël is ook een drie maanden moeten zijn.
Ja, dan kan je verlengen.
Mag ik het bij deze vraag houden? En dan even koffie. En dan straks naar Sonja kijken of we nog tijd hebben. Ja?
Ja, en als er tijd over is, dan kan onze tijd ook nog
lopen. Ja.
Nog eens
geven. Applaus voor Sjors.